¿Quieres mejor internet? Cox Internet de 300 megas tiene las velocidades rápidas y confiables que buscas. Perfecto para streaming y gaming y trabajar desde casa. Yeah. Todo por solo $45 al mes cuando agregas Cox Mobile. Incluye equipo de Wi-Fi y garantía de precio de 2 años en tu plan. Yeah. No esperes. Cámbiate hoy a Cox. Requiere Cox Mobile Gig Unlimited. Garantía de precio no incluye impuestos y cargos. Velocidad de datos móviles se reduce después de 20 gigas al mes.
Our yoga instructor challenged us to find inner peace. I found it faster than anyone. After 4 seconds, I stood up and screamed, "I found nirvana! I win!" They asked me to leave. I guess they don't respect winning. Bet365 does, though. New customers get $365 in bonus bets just for betting $10. Namaste, losers. Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Formule 1 podcast van motorsport.com Nederland. Mijn naam is Koen Sneakers en vandaag ga ik samen met Mike Mulder en Erwin Jerry vooruitblikken op ronde 5 van het Formule 1 seizoen 2021, de Grand Prix van Monaco. Voor het eerst sinds de uitbraak van corona gaat de koningsklasse weer racen op een straatcircuit en voor het eerst in 2 jaar tijd zal er weer met Formule 1 bolides gereced gaan worden door de straten van Monte Carlo. De een vindt het de mooiste race van het jaar, de ander vindt het een vreselijke race die jaren geleden al van de kalender geschrapt had moeten worden. Ja, Erwin, in welke categorie val jij?
Ik vind het een van de mooiste races op de kalender. Gewoon vanwege de hele scenery waar de Formule 1 doorrijdt, het stukje historie wat ook aan die race kleeft. Dus wat mij betreft laten ze Monaco altijd op de kalender staan.
Mike, jij ook?
Ja, absoluut. Absoluut. Dat is met elkaar verweven. Geld, roem, glamour, glitter, het hoort bij elkaar.
Ja. Voordat we naar Monaco gaan, wil ik eerst even naar de andere kant van de oceaan, naar Amerika. Want van afgelopen weekend won daar Rinus van Kalmthout, Rinus VK, won zijn allereerste IndyCar race. Mike, jij hebt die race gezien, hè? Het was misschien niet de meest spannende race, maar nee. Ja, wel heel mooi dat hij daar gewonnen heeft. Hè?
Nou, vooral het einde was natuurlijk heel spannend. Hè? Hij plaatste een hele slimme laatste pitstop, 20 rondes ongeveer voor het einde, voor de rest uit op de zachte rode banden. En ja, had op dat moment een voorsprong van 1 seconde of 7 op Romain Grosjean, die het de rest van het veld aanvoerde. En eigenlijk die laatste 20 ronden kwam zijn leiding eigenlijk niet meer in gevaar. Maar dat was toch wel spannend, omdat er kan altijd wat misgaan natuurlijk. Maar een geweldige overwinning met een paar fantastische inhaalmanoeuvres. Hij had zelf hem wel een beetje voorspeld, zei hij al. Hij zag er het hele weekend goed bij, had hij het over. Hij had een goede auto. Alleen in de kwalificatie kwam hij net iets te kort om de Fast Six, de laatste 6, de beslissende fase van de kwalificatie te bereiken. En hij startte dus als 7e. Ja, en dan de race winnen in je 2e seizoen in de IndyCar. Geweldig, 20 jaar jong nog maar. Dus heel veel emotie, fantastisch. Marijn's vader op het podium erbij. Zijn moeder, echt top. Ja, nee, briljant. Heel mooi.
Ja, hij is nu de eerste coureur die in Amerika in alle 3 de juniorklasse heeft gewonnen. En nu ook op het hoogste niveau. Ik zat even te denken, Erwin. Is er in Europa ook iemand die dat al is gelukt in de Formule 3, Formule 2, Formule 1?
Die in alle klassen gewonnen heeft?
Ja. Maar misschien Charles Leclerc.
Oh, je hebt het over racewinnaars natuurlijk. Ja, precies.
Ja, Leclerc dan misschien als een van de laatste. Ja. In alle 3 de series.
Er zijn nu een aantal mensen die zeggen van het feit dat Romain Grosjean daar nu 2e wordt, dat Rinus daarmee om de overwinning zit te vechten, geeft ook wel weer aan wat het niveau van de IndyCar is. Is dat terecht?
Nee, het is het materiaal dat je hebt. Ik bedoel, ja, op het moment dat je Romain Grosjean herkent, gekend, Formule 1 podiumrijder om de oren kan rijden, dan doe je het gewoon heel goed. Dat is heel simpel. Daar niet moeilijk over doen. Het hele verhaal over dat de IndyCar het niet valt bij de Formule 1 vind ik altijd een beetje overtrokken. Het is gewoon een hele zware raceklasse met onwijs veel concurrentie. En als je daar in je 2e seizoen meteen een overwinning pakt, dan op Indianapolis nog wel. Dat doe ik gewoon heel goed.
Maar ook die inhaalactie op Alex Palou, nou, ja, dat precies, was echt wel precies. Gewoon een meesterlijke inhaalactie.
Ja, fantastisch. Ik vond hem niet helemaal vergelijkbaar met die actie van Hakkinen en Schumacher in België. Maar het was wel een fantastische, prachtige manoeuvre. Echt top.
Ja, en ik heb ook zoiets van, Rinus heeft zich samen met zijn ouders heeft al heel vroeg gekozen voor Amerika. Heeft zich niet blind gestaard op de Formule 1, zoals we in het verleden wel vaker coureurs hebben zien doen. Ook Nederlandse coureurs. Ik denk gewoon een heel goed besluit. En ik denk dat hij nu ook veel meer plezier hieraan beleeft dan jarenlang tientallen miljoenen er tegenaan gooien om maar misschien ergens achter in de Formule 1 mee te rijden.
Ja, absoluut. En dit opent misschien wel deuren zelfs. Ik bedoel, ik heb niet het idee dat hij dat wil, maar misschien dat ze wel eens gaan denken van, zou het wat zijn voor de Formule 1? Je weet het niet.
Nou, hij heeft sowieso wel best goede banden met het team van Penske. Dus voor de komende jaren zit hij sowieso wel goed, denk ik. Gaan we even door naar de Formule 1, want het is tenslotte de Formule 1-podcast. Erwin, jij was de afgelopen 2 weken even afwezig. We hebben jou even gemist naar Barcelona en Portimao. Ja. Hoe heb jij de races beleefd?
Hoe ik ze heb beleefd? Ja, ik schrijf het raceverslag, dus ik ben altijd heel druk aan het werk tijdens de races. Maar het was steeds, in beide gevallen was het net niet voor Max, hè. 2 keer een tweede plaats, dus dat is wel jammer. En het liet ook wel een beetje zien hoe de situatie dit jaar is. Dat Max op dit moment nog de ondersteuning mist van Sergio Perez in de strategie. En dat Red Bull toch nog wat snelheid tekort komt ten opzichte van Mercedes in de races. Dus dat is wel jammer om te moeten constateren.
Ja. Jos Verstappen zei zelf in de Telegraaf. Van Verstappen laat Max laten de Red Bull er weer beter uitzien dan hij is. Volgens mij hebben we dat vorig jaar ook al gehoord, toch?
Dat hebben we de afgelopen jaren wel vaker gehoord, ja. Dus het is... Ik ben benieuwd of Red Bull er nog wat aan kan doen met updates. Of ze nog dichterbij kunnen komen in de races. En anders moeten we toch vrezen voor wat waar Jos ook voor vreest. Dat het weer Mercedes is dat het toch gaat domineren.
Mocht u nou denken, wat hoor ik daarvoor? Getik op de achtergrond. Erwin zorgt vandaag voor de Rob de Nijzen vibe met de regen tegen het zolderraam.
Klinkt wel cool.
Even over die strijd tussen Verstappen en Hamilton. Zak Brown, CEO van McLaren, die zegt... ze vliegen dat dit jaar nog wel een keer samen af. Zie jij dat ook gebeuren?
Nee. Zowel Max als Lewis is er al een aantal keer naar gevraagd dit jaar. Maar volgens mij weten allebei zich heel netjes te gedragen op de baan. Goed op de limiet te rijden. En ze weten ook precies waar die limiet is... Was al een paar keer heel close op Imola natuurlijk in die eerste bocht. Maar ze zijn wel professioneel genoeg dat ze elkaar laten leven. En ze weten ook dat het belangrijk is voor hun kansen op de titel natuurlijk. Dat ze die punten gewoon moeten pakken. Dus ze zullen een uitvalbeurt zullen ze niet riskeren. Vooral niet nu het zo close is dit jaar.
Nee, en zo'n actie in de eerste bocht, zoals op Imola en in Barcelona. Ik denk dat we dat dit weekend in Monaco niet heel snel gaan zien. Hè? Want het is toch iets lastiger.
Ja. Track limits.
Ja, track limits in bocht 10 had ik al gezien in de event notes. Dus, maar goed, dat is elk jaar natuurlijk zo bij de Nouvelle Chicane. Dus dat is niks anders. Ja.
Ja. De Grand Prix van Monaco. Dit jaar voor het laatst, voorlopig voor het laatst te zien bij Ziggo Sport. Want ze gaan de rechten verliezen. Die gaan naar het Scandinavische, de Nordic Entertainment Groep, ook wel kort gezegd NENT. Die gaan vanaf volgend jaar voor 30 miljoen per jaar gaan zij de Formule 1 uitzenden in Nederland. Dat doen ze dan waarschijnlijk via een eigen streamingdienst Viaplay. Mike, is dit een goede zet voor de Nederlandse Formule 1-kijker of moet hij zich zorgen gaan maken?
Ja, ik denk dat het... voor de kijker niet zo heel veel verschil uitmaakt. Want ik neem aan dat NENT of Viaplay of hoe ze zich ook gaan noemen... de crew van Ziggo Sport mee gaat nemen. Dus ik denk dat Olaf Mol en Jack Ploy er gewoon ook volgend jaar weer bij zijn. Dus daar zal niet veel veranderen. Misschien dat het hele omleidende programma als Formule 1 Café met Kamphuis en Heavy Dome bij zitten verloren gaat. Maar... ik denk wel dat het voor Ziggo Sport een aderlating is en dat daar heel veel abonnees zullen vertrekken. En over zullen stappen naar deze nieuwe aanbieder, die geen tv-kanaal in Nederland natuurlijk heeft. Dus het zal via internet moeten gaan plaatsvinden. Nou, denk ik dat we met alle streamingdiensten aanbod. Van Netflix tot Amazon Prime tot weet ik veel wat allemaal we daar inmiddels wel aan gewend zijn. Dus ja, er zal ongetwijfeld een groep zijn die het jammer vindt dat het niet op zondag gewoon op televisie te zien is. Maar de meesten zullen het gewoon via internet kunnen bekijken. En het enige wat je dan moet doen is daar een abonnement op afsluiten. En dat zal voor Ziggo Sport een aderlating zijn.
Nou ja, je zegt het komt niet bij een groep die geen tv-kanaal heeft in Nederland. Nog geen tv-kanaal, hè?
Nee, dat kan natuurlijk ook nog gebeuren. Ik bedoel, dat is, ik heb geen idee hoe dat precies werkt allemaal. Want ik ben geen techneut, maar ik weet niet of je zomaar een tv-kanaal kan en moet openen. Maar ja, dat zullen we wel zien, eerlijk gezegd. Ik bedoel, ik moet zeggen dat ik kijk via F1 TV tegenwoordig de Formule 1. En dat werkt ook prima tegenwoordig. Dat is altijd een drama geweest, maar dat gaat ook de hele goede kant op, streaming. Dus ik denk dat dat ook de toekomst is.
Ja, er zijn er meteen wilde geruchten van, dan komt het bij een streamingsdienst terecht. Dan zal F1 TV Pro in Nederland ook wel gaan verdwijnen. Ja, zover is er nog lang niet, hè?
Nee, die blijven gewoon natuurlijk bestaan. Dat is duidelijk. Wat ik wel een opvallende vind, is dat Ziggo onderdeel is van Liberty Global. En dat het dus eigenlijk heel raar is dat Liberty Global het openbaar heeft aanbesteed, die rechten in Nederland. En dat het dus bij een concurrent is terechtgekomen. En niet bij het eigen tussen aanhalingstekens, Ziggo.
Ik vind dat niet zo heel gek eigenlijk. Want in principe kunnen ze nu twee keer gaan cashen. Want ze krijgen nu die 30 miljoen van de Scandinaviërs binnen. En als ze dan ook nog een paar leuke F1 TV abonnementjes weten te verkopen, kunnen ze eigenlijk gewoon twee keer scoren. Dus ik vind het persoonlijk niet zo heel gek eigenlijk.
Nee, goed. Dat zou ik het ook zien. Dat klopt inderdaad. Alleen, ja. Ik zou zeggen dat die advertentie, ze missen natuurlijk wel advertentieinkomsten bij Ziggo dan, en bij uiteindelijk Liberty Global.
Ja, ik ben heel benieuwd welke kant op gaat, want ik vind het wel echt heel, heel zonde voor Ziggo Sport. Die hebben wel echt geïnvesteerd ook in de Formule 1-programmering. Ja. Wat je zei, Formule 1-café en alle landprogramma's, dat hebben ze heel goed gedaan. Ze hebben echt zich ingezet voor de Formule 1-fan ook. En gekeken van wat wil de Formule 1-fan zien en daarop ingezet. Dus ja, ik hoop, en dat is natuurlijk nu op dit moment nog heel onzeker, dat Viaplay of Nant ook zo welwillend is richting de Nederlandse Formule 1-fan en bereid is daar op in te spelen.
Ja, nee, dat is waar. Dat klopt inderdaad. Wat ik ook wel mijn afvraag is wat bijvoorbeeld Ziggo Sport met andere autosportklassen gaat doen. Ik kan me voorstellen dat ook in elkaar dondert. Ik bedoel, we hebben afgelopen weekend gewoon Rinus VK kunnen zien winnen via Ziggo. Wellicht dat Ziggo daar ook de stekker uit trekt dan op een gegeven moment. Dus dat het ook niet meer rendabel is, want dat wordt natuurlijk ook wel mede bekostigd vanuit de Formule 1 opbrengst.
Ja, het kan misschien ook wel de goede kant op gaan, hè? Want het hele Nant dat heeft ook al in een paar Scandinavische landen de rechten in handen. Ze hebben in Polen nu de rechten gekocht, ze hebben in Finland de rechten gekocht. Ja, het kan ook zijn dat ze gewoon een hele ploeg die kant op sturen en een veel breder programma gaan maken, wat misschien de Nederlandse Formule 1-kijker alleen maar ten goede komt. Hè?
Ja, kan ook.
Kortom, nog een hele hoop vragen die beantwoord moeten worden. We gaan het er de komende maanden ongetwijfeld vast nog wel meer over hebben. Gaan we nu echt even door naar Monaco. Het is een bijzondere race op de kalender. Heel veel glitter en glamour. Ook heel veel eromheen vooral. Ja, dan kom ik automatisch uit bij Mike. Heb je een beetje leuke herinneringen aan die race?
Jawel, die heb ik wel. Maar ik denk dat het glitter en glamour dit jaar wat tegen zal vallen. Ze hebben natuurlijk maar 7.500 kaarten te vergeven op de tribunes. Dus er zullen ongetwijfeld weer wat boten liggen in de haven. En dat is altijd de lol natuurlijk, want geen hond gaat daar op de tribune zitten. Tenminste, geen hond die gezien wil worden. Die zit daar op een boot of in een appartement ergens op een balkon. Ja, het is altijd geweldig. Vooral in die haven. Ik kan me herinneren dat ik, en ik weet niet of Erwin dat die ervaring ook heeft, ik ben natuurlijk ook meerdere malen gemaakt geweest. Wat ik me kan herinneren is op het moment, ik heb er een paar keer op een boot gezeten daar. En dan kun je vanuit de stad zelf niet komen. Dus je wordt altijd eromheen geleid. Je wordt altijd naar de haven aan de andere kant van de klif geleid. En daar moet je dan in een tendertje stappen, in een bootje. En dan word je buitengaats via de zee, moet je die haven binnenvaren. En dat is best wel af en toe choppy en zeeziek en zo. Maar goed, erflol. En wat me altijd opviel dan, is als je die haven binnenvaart, het geluid. Het ligt natuurlijk in een soort van kom tegen de bergen aan. En ik kan me nog goed herinneren dat op een gegeven moment voeren we die haven binnen. En dan hoor je de Porsche Supercup was toen bezig. En dan hoor je de Porsches, de motoren, hoor je door die hele haven heen klinken. En dat is wel echt een geweldig geluid. Het is echt één grote klankkast. En dat is eigenlijk wat ik het mooiste aan Monaco vind. Het geluid, de geur, de stank, de hitte ook, de warmte. Het is nu 20 graden, dus het valt al mee. Maar het kan er ook 25, 30 graden zijn. En die hele mengelmoes van ervaring op al je zintuigen, die maakt het gewoon echt fantastisch om mee te maken. En als je dan eenmaal op een boot zit inderdaad en je kijkt rondom je heen, wat er allemaal gebeurt om je heen, aan jachten, aan champagne, aan toestanden, aan mensen, aan schaars geklede dames enzovoort. Ja, fantastisch. En dan wordt er ook nog gereden. Oh ja, verdomd. En dat zie je dan vrijwel nooit, maar daar heb je de grote schermen voor.
Erwin, jij? Ja. Heb je ook op peperdure jachten gezeten dan in champagne?
Ik zit altijd in een Airbnb in Nice, dus ik ga dan altijd met de trein. Met het volk mee.
Ja.
Maar Mike zegt, gewoon die sfeer, als je dan zo'n treinstation uitstapt en dan hopelijk op de goede, dat je de goede uitgang neemt, want anders moet je een heel wijd lopen de berg af, of juist de berg op. Het is een hele aparte race om naartoe te gaan. En wat ik vooral het mooiste vind, is dat je zo dicht op de actie zit daar. Je zit echt pal naast waar die auto's rijden. Normaal heb ik het vaak te druk tijdens een weekend om echt trackside te gaan, naast het circuit echt te gaan staan. En ik vind het dan ook, is dat dan zo ver van de actie af, dan kan je beter nog op televisie gaan kijken, zeg maar. Of je moet een heel eind voor lopen, dat je er heel veel tijd aan kwijt bent. Bij Monaco is het natuurlijk gewoon onder stap je het mediacentrum uit, je loopt de paddock over en je kan gewoon naast het circuit gaan staan. Ja. En dan sta je ook echt achter die vangrails, weet je wel, waar die marshals ook staan. Dus om dat mee te maken, dat vond ik ook wel heel bijzonder daar. En natuurlijk een wandeling gemaakt naar de tunnel. En daarin even ingestaan. Ik was natuurlijk mijn oordoppen vergeten, dus ik had daar dag later nog spijt van. Maar gewoon om daar tussen die vangrails te pieken, ja, en die auto zo dicht langs je te zien gaan. Dan voel je echt gewoon je lichaam, al je botten die trillen gewoon van die Formule 1 auto die daar langskomt. En dan voel je pas echt die kracht van de auto's nog meer dan dat je 50 meter van een bocht zit in Barcelona. Dus dat is wat ik vooral het mooie vind van Monaco, dat je er echt bovenop zit met je neus.
Ja. Nou, volgens mij heb ik dan de meest pauper ervaringen beleefd in Monaco, ongeveer dat kan. Ik ben er twee keer geweest, gewoon als fan, gewoon een kaartje gekocht. En dan zeggen mensen altijd zo van, ja, maar het is er altijd zo duur in Monaco. Ja. Nou, je hebt er ook, als je bij Gascas bent, het laatste gedeelte van de baan, als je daar naar links kijkt, heb je daar een hele grote rots, Rocher heet dat. En dan kun je gewoon voor prima prijzen, kun je daar het hele weekend zitten. En dan kun je zelfs op donderdag tijdens de trainingen, kun je nog een vrij goedkoop kaartje scoren voor terrein over de pits. Dus kun je dat ook nog zien. En ik moet zeggen, het is echt... voor dit jaar is het een beetje te laat, maar serieus, voor volgend jaar, mensen, gaan naar Monaco, want het is echt een van de leukste races om te bezoeken. En ook, weet je, als er geen reet aan is aan het hele Formule 1 weekend, en ook, ja, je moet wel eens wachten, weet je wel, dan ga je een beetje vroeg die kant op en dan zit je een beetje op een tribune. Weet je, dan zit je gewoon nog steeds lekker in Monaco aan de Côte d'Azur, aan de Middellandse Zee, en dan denk je, nou, het is eigenlijk best wel prima.
Leven is niet zo gek.
Nee, precies.
Na afloop van de race ga je bij de Gascas, ga je even de afterparty meepakken, die ook altijd fantastisch is daar, met allerlei nationaliteiten. Geweldig feest.
Precies, en je maakt even een foto, je zet even een foto op Instagram van, hier heb ik de hele avond gestaan, ook al heb je gewoon maar één glaasje wijn voor 15 euro gedronken, maakt niet uit. Het gaat erom dat je erbij bent. En wat ook in Monaco is, er is geen circuit op de kalender waar je zo dicht bij de coureurs kunt komen. Want 's avonds rond een uurtje of 7 gaat het circuit open. Kun je dus over de baan lopen, maar kun je dus ook gewoon door de haven lopen langs het paddock. Dan staat er wel een hekje tussen. Maar dan kun je zo alle coureurs, alle teampersoneel, kun je zien lopen. En het grappige is, die coureurs om in de pits te komen, moeten ze wel even een stukje het paddock oversteken. Nou ja, dan worden ze vervolgens gebombardeerd door tientallen fans. En het gaat op een Spa-Francorchamps of op een Monza. Ja, heb je dat gewoon niet. Dus ook dat maakt Monaco gewoon zo leuk. En net als Erwin, ik zat ook altijd in Nice. Ja. En als je nou echt helemaal gereed aan de Formule 1 bent, dan zit je ook in Nice nog prima. Want dan kun je lekker s'avonds op een strandje zitten. Heb je een paar goede Italianen daar. Lekker zonsondergang. Weet je, echt een heel top weekend. Dus absoluut een aanrader voor iedereen.
Eén tip nog, als je in Monaco bent en je vindt dat het helemaal geen gedoe, dat hele Formule 1. Je kunt altijd naar de Open Air Cinema gaan. Die is echt te gek. Die is boven op de rots in de tuin van het Prinselijk Paleis. En daar hebben ze met uitzicht over de Côte d'Azur, over de Middellandse Zee, hebben ze een tuin met een Open Air Cinema. En daar kun je dus de laatste blockbusters op een groot scherm zien. Kost niks, kost gewoon een tientje, entree. En dat is echt fantastisch om daar. Je kunt ook over de haven uitkijken. Dat is echt prachtig om te zien. Open air cinema.
Goed, tot zover onze Floortje Dessing 3 op reis special.
De VVV Monaco.
Even terug naar de Formule 1 podcast. Wat gaan we dit weekend zien, jongens? Wordt het weer Max Verstappen versus Lewis Hamilton?
Ik ga er vanuit van wel. En hopelijk is dan Max opnieuw heel sterk in de kwalificatie. Dat hij ervoor kan staan op pole. En dan heeft hij een goede kans om eindelijk een keertje op het podium te staan in Monaco.
Mike?
Sluit ik me wel bij aan.
De luisteraars zien die niet, maar ik zie jou ja knikken.
Ja, en ik sluit me daar wel bij aan. Ik bedoel, die twee zijn gewoon op dit moment gewoon verreweg de beste. Het beste materiaal. Zijn beste zelf in vorm. Ik denk wel dat we misschien vanuit onverwachte hoek Charles Leclerc om de hoek kunnen zien komen kijken. Toch in zijn thuisrace. Die wil daar toch eens een keertje gaan presteren. Maar het zal tussen Verstappen en Hamilton gaan. Zeker.
Ja, een keertje gaan presteren, zeg je. Even terug naar Max Verstappen. Die stond dus nog nooit op het podium in Monaco. Iets wat zijn teamgenoot Sergio Perez wel eens is gelukt trouwens.
Ja, dat is een beetje een bizarre statistiek inderdaad. Dat ja. Max daar altijd een momentje heeft gehad of pech heeft gehad. Het is wel maf als je kijkt naar, ik zag zo net nog op Twitter een lijstje voorbij komen met de coureurs die het vaakst hebben gewonnen. En dat zijn dan toch de grote namen, Ayrton Senna, Graham Hill, Michael Schumacher. En je verwacht toch ook dat een coureur als Max Verstappen daar wel meerdere keren zou moeten kunnen winnen in zijn carrière als grote coureur. Dus het is wel opvallend dat hem tot dusver nog nooit is gelukt om bij de eerste drie te eindigen.
Heeft dat misschien te maken met het do or die wat hij de afgelopen jaren had? Dat hij nu wat meer gesetteld is en wat meer naar het kampioenschap kijkt en ook eens wat vaker afhoudt en misschien voor een tweede plaats gaat, waar hij in het verleden gewoon echt gewoon per definitie een race wilde winnen en
Hij wilde
zijn auto wat vaker misschien in de muur plaatste.
In de eerste jaren wilde hij per se in elke training bovenaan staan en dat kostte hem vooral in Monaco natuurlijk de nek. Een paar keer een momentje gehad bij uitkomen zwembad dat hij daar in de vangrail stond. Bijna steeds in de dieke momenten ook daar. Maar goed, wat je zegt, volgens mij is hij gegroeid in dat hij beter is geworden in het opbouwen van zijn weekend en het pieken in de kwalificatie, in de race. En hopelijk betaalt het een keertje zich uit in Monaco nu.
Ja, volgens mij heeft hij dat vooral vorig jaar ook gedaan. Hè? En toen hebben we natuurlijk niet geraced in Monaco. Ja. Dus misschien is dat statistiekje ook een beetje vertekend nu.
Ja.
Maar ik heb eigenlijk wel goede hoop. Ik denk, volgens mij heeft Red Bull gewoon de beste auto voor de kwalificatie. Zeker op een straatcircuit als dat van Monaco. Zoals we allemaal weten, pole position daar is vaak al voor 95% heb je dan de klus al geklaard. Dus ik heb eigenlijk wel goede hoop. Zullen we meteen even een voorspellingje doen voor dit weekend? Podium? Mike?
Ja, dat zeg ik hem ook. Verstappen op 1. Ik denk dat hij hem gaat winnen. En Hamilton dan toch 2. Leclerc 3.
Dan zou ik zeggen Max 1, Lewis 2. En ik hoop dat Perez nog een stap kan maken en hij op 3 gaat eindigen. Wat denk jij, Koen?
Zou zijn eerste podium van Red Bull worden?
Ja, mooi plekje om dat te doen. Ja.
Ik ben het eigenlijk wel eens met Mike. Ik zie Verstappen wel winnen, Hamilton 2. En ik zie Charles Leclerc wel een verrassing. Een verrassing. Enigszins verrassen daar met een derde plek op zijn thuiscircuit.
Ik heb wel het idee dat Ferrari redelijk in de lift zit. En die jongen is natuurlijk gebrand om in zijn thuisrace gewoon het echt goed te doen.
Die zullen het dit weekend waarschijnlijk aan de stok krijgen met McLaren en ook het team van Alpine. McLaren, nieuwe kleurtjes. Of ja, nieuwe kleuren, eigenlijk oude kleuren. Terug naar de Gulf livery. Ja, ik vind het mooi, ik vind het fantastisch.
Ja, ik wist eigenlijk niet dat dat nog kon, dat ze een afwijkende livery konden introduceren tijdens het seizoen. Maar dat mag dus gewoon.
Ze hebben compensatie gevraagd aan de FIA. En Zac Brown heeft daar binnen 2 minuten had hij het over akkoord voor gekregen. Dus goed, je moet het even vragen, maar dan mag het, blijkbaar. Maar, ja, het is een prachtig, prachtige kleur.
Ja, deze moeten ze vasthouden eigenlijk.
Ja, tuurlijk. Dat zei Lennon Norris al, hè. Die wilde eigenlijk gewoon, die zei van... Hij had al tegen de Zac Brown gezegd dat hij deze mooier vond dan zijn andere kleurstelling. Maar goed, ja, dat zal wel niet gebeuren, maar ja, het is prachtig.
Ja, er gaan nu stemmen ook op om van Monaco echt een retro race te maken. Zoals ze volgens mij in de NASCAR ook.
NASCAR hebben ze gedaan.
Om echt gewoon elk team het hele Grand Prix van Monaco weekend in een retro kleuren te steken. Ja. Dat zou ik ook wel vet vinden eigenlijk.
Aston Martin in de groene Jordan 191 kleur. Met blauwe aan de kant.
Ja, alleen wel lastig om die mooie liveries met die tabaksfabrikanten terug te halen in deze tijd. Mm-hmm. Maar goed, anders kan je nog altijd naar de historic Grand Prix in Monaco. Dat zie je ze ook.
Ja. Ik denk ook dat de huidige sponsoren dan niet heel blij mee zijn. Hè?
Nee.
Ik zag dat MP Motorsport ook met de Gulf livery gaat rijden in Monaco. Formule 3. Prachtig uit. Je hebt ook een of andere deal met Gulf, geloof ik.
Formule 2 is het dan.
Formule 3 toch? Of Formule 2?
Dit weekend is weer Formule 2. Met Ben Fiscaal en Richard Versoor. Die zijn ook weer van de partij. We hadden het al even over Lando Norris. Een nieuw meerjarig contract voor de jonge Brit bij het team van McLaren. Volgens mij niet een hele grote verrassing, Erwin, of wel?
Ik denk het niet. McLaren ziet al langer, is al langer duidelijk dat ze gewoon de toekomst zien in Lando. En vanuit Lando bekeken is er ook de komende jaren niet echt veel perspectief bij een ander topteam, denk ik. Dus ja, dan zou je al moeten kijken naar Red Bull of naar Mercedes. En daar hebben ze voorlopig geen plek, denk ik, de komende jaren voor hem. En wat we eerder al zeiden, McLaren zit enorm in de lift. Dus volgens mij is het best wel een logische stap voor beide om te gaan verlengen.
Ja, je kunt er... Ja. Je zou er anders neer moeten zitten, zou ik zeggen. Ja, dat klinkt een beetje negatief, maar Norris is gewoon heel erg gegroeid en draagt, ondanks dat Daniel Ricciardo er nu bij is gekomen met zijn ervaring, draagt Lando Norris gewoon wel dit team inmiddels. En je ziet het aan zijn resultaten, dat hij gewoon echt heel erg in de lift zit. Hij is pas jong, dus hij is echt wel de toekomst, ja, inderdaad. En waarom zou hij overstappen naar een Mercedes of naar een Ferrari of naar een Red Bull? McLaren is op de weg terug, vorig jaar derde geworden. En ik denk dat het bij het team alleen maar beter gaat de komende jaren. Die gaan echt wel weer om de titels en om de overwinningen mee strijden.
Ja, en net zoals bij Max Verstappen zie je ook bij Lando Norris... zie je steeds meer dat jongen, dat ontruisteren, zie je langzaam uitkomen. En echt gewoon regelmatig een kandidaat voor de podiumfinishes. Hè? Ja. Waarvan hij er al 2 heeft ondertussen.
Laten we hopen dat hij dat guitige, dat gekke, nog wel behoudt. Want het is ook, hij is ook een hele grappige kerel ook nog eens. Dat mag je wel behouden. Hm. Wat minder is geworden nu inmiddels. Maar het is een van de toekomstige toppers in de Formule 1 natuurlijk. Ja.
Zijn teamgenoot, Daniel Ricciardo, dat is wel een beetje Monaco-specialist. Hè? Want volgens mij heeft hij, ik zag ergens een feitje, volgens mij 85 WK-punten gescoord in Monaco. En dat is meer WK-punten op welk circuit dan ook voor Australië. Okay. Ja, hij stond er al eens op pole. Overwinning heeft hij toen het eerste jaar verloren, toen weer gewonnen. Die zie ik ook nog wel een beetje verrassen dit weekend eigenlijk.
Ja, kennelijk is het zijn circuit. Dus het zou voor Danny ook wel dan wel tijd worden om het te laten zien bij McLaren. Dus dit is inderdaad wel de plek waar hij dat zou kunnen doen.
Ja, Daniel Ricciardo, een van de mannen die afgelopen winter van team is gewisseld. De meeste van die coureurs, vooral Sergio Perez heeft het geroepen, die zeiden van ja, ik heb 5 races nodig om even aan mijn nieuwe team te wennen. Ja, Monaco is de 5e race en volgens mij is dit het circuit bij uitstek waar vertrouwen in de auto wel nodig is. Hè?
Ja, we gaan het dit weekend zien inderdaad, wie van die ervaren mannen die een overstap heeft gemaakt zich het lekkerst gaat voelen in het materiaal. En ik denk dat vooral veel ogen dan gericht ook zullen zijn op Sebastian Vettel, hoe hij dit weekend gaat doen, want dat is weet nog niet echt indruk weten te maken bij Aston Martin. En er gaan ook al stemmen op. Ik las iets van Ralf Schumacher, dat hij wel dacht van... Als het nou niks wordt met Vettel, dan kan hij net zo goed stoppen met zijn carrière. Dus het wordt wel tijd om wat te laten zien, ook bij Sebastian Vettel. En ik ben benieuwd of het dit weekend eindelijk wat beter gaat bij hem. Of dat Lance Stroll opnieuw de overhand heeft daar, wat toch wel veel zegt, denk ik.
Maar is in Monaco daar het ideale circuit voor om het te laten zien? Ik bedoel, je gaat misschien overcompenseren en dan gaat dat gauw fout natuurlijk in Monaco. Lijkt mij eerlijk gezegd. Ik denk dat je daar juist een beetje behoudend moet rijden, eerlijk gezegd.
Ja, wellicht. Maar ja, ik hoop dat...
Ik denk niet dat je Sebastian Vettel of Sainz voor mij part of Daniel Ricciardo zou moeten afrekenen op het feit dat ze dit de vijfde race is van het seizoen. En ze als ze hier in Monaco niet die prestaties pakken die ze zo graag willen.
Nee, niet zozeer afrekenen. Maar je kan natuurlijk wel zien of iemand zich prettig voelt in de auto dit weekend.
Ja, dat, dus dat zeker.
Wellicht kunnen we op dat vlak wat gaan zien.
Ja, uiteraard.
Wat verwachten we van de rookies? Want eigenlijk is Nicola Latifi dit weekend ook weer een rookie. Want die maakte vorig jaar zijn debuut. En die heeft nog nooit gereden in Monaco in de Formule 1 dan.
Ik ben heel benieuwd of Yuki Tsunoda vrijdag de baan op gaat.
Ja, vertel dat verhaal even, want het is fantastisch.
Hij wist dus helemaal niet dat er op vrijdag niet gereden wordt in Monaco. Dat hoorde hij pas in Spanje vorige week. Dat hij zich vrijdag niet hoeft te melden. Maar dat de vrije trainingen op donderdag plaatsvinden in Monaco. En dan de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag. Maar dat hij op vrijdag dus niet hoeft te racen daar. Dat wist hij niet. Dat hoorde hij pas vorige week. Ik vind het wel opmerkelijk, moet ik zeggen. Ik vind het wel grappig.
Hij is ook de enige dit weekend die ook nog helemaal niet in Monaco gereden heeft. Ja. Hè? Want bijvoorbeeld Mazepin en Schumacher hebben dat wel al gedaan in de Formule 2. Yuki nog niet.
Heeft hij Macau gereden?
Hij heeft wel nog gereden in Macau, inderdaad. Ja, ik vind dat wel een iets andere baan.
Ja, tuurlijk. Maar in ieder geval, de hekken staan ongeveer even dicht bij de baanafscheiding.
Ja, het is wel lastiger voor de rookies dit weekend. Want ze hebben nou 2 keer een uur op donderdag in plaats van 2 keer 1,5 uur. Ja. Dus ze hebben minder tijd om ritme op te bouwen op dit circuit. Dus het wordt wel lastiger voor de rookies.
Het wordt ook voor het eerst in meer dan een jaar tijd weer eens een straatcircuit in de Formule 1. Kijk, we hebben vorig jaar wel Sochi gehad. Een semi-straatcircuit, maar nog steeds met flink wat run-off. Ja. Ja, dit weekend staan echt de muren echt weer serieus dichtbij.
Ja, nu je erover nadenkt. Inderdaad, klopt wel. Ja.
Geen track limits, gelijk de muur. Hoppa.
Wie parkeert hem als eerste erin?
Is dit een bonusvraag?
Ja, dat is een bonusvraag. Ja. Iedereen kijkt natuurlijk met een schijnhoofd naar Nikita Mazepin dit weekend. We'll see. Ik gun die jongen ook wel gewoon eens een keer een goed weekend. Gewoon, zonder al te veel problemen. Ik bedoel, we kunnen zeggen wat we willen over Mazepin. Maar hij zit wel in Formule 1. Ja, met geld van zijn vader. Maar hij kan echt wel auto rijden. Beter dan wij, met z'n allen bij elkaar. Dus ik gun hem wel eens gewoon een weekend zonder al te veel problemen.
Ik zag ook een post van Renger van der Zanden dit weekend op Instagram. Die zegt van ja, ik vind het allemaal heel grappig en ik moet er telkens om lachen weer om al die grappen. Want ja, je zag bijvoorbeeld ook wel zo'n foto van een gecrashed boot.
Ja,
Nikita Mazepin is gearriveerd in Monaco. Ja, die grap die werd 5 jaar geleden ook al gemaakt over Pastor Maldonado volgens mij. Maar Renger die zei ook zoiets van ja, weet je, ik hoop wel een keer dat hij echt gewoon een keertje goed gaat presteren. Want ja. Weet je, die jongen die verdient eigenlijk, ondanks alles wat hij gedaan heeft, hij verdient ook gewoon een eerlijke kans. Hè?
Absoluut. Ja.
Maar toch, het verschil met Mick Schumacher de afgelopen races is toch wel erg groot.
Groter dan gedacht.
Ja.
Het is toch wel opmerkelijk, want we hebben allemaal van tevoren gezegd van, ja, Mick Schumacher die heeft toch al wat aanpassingsproblemen. Die moet een beetje zijn weg vinden zijn eerste seizoen. Wordt dat wel pas beter in zijn tweede seizoen. En toch heeft hij het beter voor elkaar in dat een Mazepin. Ik bedoel, zegt dat iets over de kwaliteiten van Schumacher of zegt het echt iets over de kwaliteiten van Mazepin die ontbreken?
Nou, toch, en dat toch wel Schumacher werd gezegd dat hij langer de tijd nodig heeft om zich aan te passen. Dus ja, het is allemaal precies. Wel opvallend, ja.
Dit wordt trouwens ook wel een race waar George Russell misschien wel eens op punten kan gaan hopen, toch?
Nou,
hij is meestal wel goed in de kwalificatie, dus...
Afgelopen race had hij ook te klagen over de windgevoeligheid van zijn Williams. Dat zou op een statuscue als Monaco natuurlijk een stuk minder kunnen zijn. Dus voor Williams kan het ook wel eens een mooi weekend worden inderdaad. Als dat inderdaad een Achilleshiel is geweest van Williams in de eerste races.
Ik heb wel het idee dat ze inderdaad die auto wat meer agressiever afstellen op bepaalde circuits inderdaad. En minder een gemiddelde aanhouden. Dus het zou zomaar kunnen dat het deze keer de goede kant op valt voor ze in Monaco. Of dat ze juist de andere kant op slaat en dat ze de auto helemaal niet geprepareerd hebben voor Monaco. En het helemaal laten varen daar.
Ja, nou, ze hebben maar één of twee punten finish nodig tijdens een seizoen. Dus daar gaan ze vol voor.
Volgens mij was dat ook een beetje de filosofie achter de auto. Hè? Meer zorgen dat hij op bepaalde circuits goed presteert. Ja. Dat we daar punten kunnen scoren. Dan dat we weer een heel vlakke all-round auto hebben. Die altijd 14e wordt. Zeg maar.
Precies. Maar weet ik niet of ze daar Monaco voor hadden uitgezocht, eerlijk gezegd.
Gaan we even afronden. Nog een laatste nieuwtje. Wat vorige week net na de opnemen van de podcast volgens mij naar buiten kwam. Turkije definitief eruit. We gaan twee keer naar de Red Bull Ring. Is dit de laatste kalenderwijziging die we dit jaar gezien hebben, Erwin? Of gaan er nog wel meer volgen?
Ik ben bang dat er nog wel een aantal gaan volgen in het tweede seizoen zelf. Ten eerste moeten we nog afwachten op of het allemaal doorgaat in Nederland natuurlijk. Het wordt kiele, denk ik, of we er klaar voor zijn in Nederland of niet voor zo'n groot evenement. Wat dat betreft is deze week met het Eurovisie Songfestival in Rotterdam al een mooie stap in de goede richting, denk ik. Om daar al zoveel mensen in een stadion te zien zitten. En tweede seizoen zelf gaan we nog naar Azië, nog naar Zuid-Amerika, Amerika, Noord-Amerika. Dus het zijn allemaal nog wel lastige plekken qua corona. Dus ik ben benieuwd of dat nog allemaal blijft staan. Maar ze blijven vol inzetten op die 23 races kennelijk. Als je dan ook ziet dat ze dan nadat Turkije niet door kon gaan echt schuiven om nog weer een nieuwe race tussen te wurmen met een tweede Oostenrijk. Maar het valt te bezien of we ook echt aan die 23 gaan komen.
Ja, volgens mij vooral Brazilië is een beetje staat op losse schroeven.
Ja, in Mexico natuurlijk niet in de stad. Ik bedoel, daar was tot voor kort in het honkbalstadion daar op het circuit was gewoon nog een noodhospitaal gevestigd. Ik bedoel, ik denk niet dat Brazilië en Mexico nou echt staan te trappelen om daar de Formule 1 te verwelkomen. Alhoewel ik misschien de autoriteiten zeggen van er is hier niks aan de hand en kom maar door met die Formule 1. Maar...
Nou, ik vind het echt wel jammer dat ze dan er niet voor gekozen hebben om van die tweede race in Oostenrijk dan die sprint qualifying format om die daar te proberen. Want dan heb je echt op hetzelfde circuit, één weekend na elkaar, dat je echt kan zien wat het effect is van zo'n andere race opzet. In plaats van dat je dat op verschillende circuits gaat proberen. Dus op zich is dat nog wel een gemiste kans van de Formule 1.
Gaat dat ook niet meer gebeuren of is dat nou echt te kort dag?
Ik denk dat ze het nog wel zouden kunnen introduceren als ze dat zouden willen. Maar dan vraag ik me af waarom ze dat niet meteen hebben aangekondigd.
Nou, voordat het zover is, gaan we eerst dit weekend maar eens genieten van de Grand Prix van Monaco. Wel bekend, ook besproken. Het begint al op donderdag het hele feestje. Vrijdag geen Formule 1 actie, wel Formule 2 onder andere. En dan op zaterdag de kwalificatie en op zondag de race om 3:00. Dit weekend zijn we er ook weer elke dag met de Formule 1 updates op YouTube. Doe je daar dus even abonneren op ons kanaal. En bezoek natuurlijk onze website voor al het nieuws, analyses en volg ons op de social media kanalen. We zitten bijna overal, maar vooral actief op Twitter, Facebook en Instagram. Wil je nou reageren op deze podcast of heb jij een vraag voor volgende week? Reageer dan ook even op via die social media kanalen. Je kunt ook reageren onderaan een artikel op de website. Of stuur even een mailtje naar nl.info@motorsport.com. Zie ik jullie volgende week weer, mannen. En heel veel plezier.
Yo, au revoir.
Hoi.
Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
Sound familiar, Dale?
Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only. Our yoga instructor challenged us to find inner peace. I found it faster than anyone. After 4 seconds, I stood up and screamed,
"I found Nirvana! I win!"
They asked me to leave. I guess they don't respect winning. Bet365 does, though. New customers get $365 in bonus bets just for betting $10. Namaste, losers. Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
¿Quieres mejor internet?
Cox Internet de 300 megas tiene las velocidades rápidas y confiables que buscas. Perfecto para streaming y gaming y trabajar desde casa. Yeah. Todo por solo $45 al mes cuando agregas Cox Mobile. Incluye equipo de Wi-Fi y garantía de precio de 2 años en tu plan. Yeah. No esperes. Cámbiate hoy a Cox. Requiere Cox Mobile Gig Unlimited. Garantía de precio no incluye impuestos y cargos. Velocidad de datos móviles se reduce después de 20 gigas al mes.